Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 42 vers 1 en 4. Het heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen? En ook het vierde, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Psalm 42, vers 1 en 4. Gemeente, Gods woord zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 53. Dus Lucas 22, vanaf vers 39 tot en met 53. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: ge zult de naam des Heren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Lezen we nu Lucas 22, vers 39 tot en met 53. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg. En hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen: wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des hogepriesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende zeide: laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis.
Gemeente, terwijl er gecollecteerd wordt voor de diaconie, de kerk en het kerkbouwfonds, zingen we uit Psalm 69, vers 1: O God, verlos en red mij uit de nood. Vers 6: ruk door uw macht mij uit het slijk. Behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. En vers 7: hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid is goed. Psalm 69, vers 1, 6 en 7. En de Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Gemeente, op deze vijfde Lijdenszondag willen we het woord bedienen uit Lucas 22, vanaf vers 41 tot en met 46. Lucas 22, vers 41 tot en met 46. Ik lees alleen vers 44. En in zware strijd zijn de bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. Jezus in de hof bij de Olijfberg. De strijd die hij voert, vers 41 tot 44a. Het bloed dat hij zweet, vers 44b. En het volk dat hij redt, vers 45 en 46. Jezus in de hof bij de Olijfberg. De strijd die hij voert, het bloed dat hij zweet, het volk dat hij redt. Het gaat in deze Lijdensweken en ook in deze Lijdenszondaggemeente om Sion's betalende borg. Sion's betalende borg. Dat is de titel van een prekenbundel van dominee G. van Renen. We zullen hem wel kennen. Lijdenstoffen, en ook over deze stof staat in die bundel een preek. Ik heb hem bij de voorbereiding van de preek ook gelezen. Wat is nu Sion's betalende borg? Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. Wat is een borg, jongens en meisjes? Dat is iemand die voor een ander in de plaats staat. Die garant staat voor een ander. We hebben dat al meer gehoord. En die de prijs betaalt. Die de prijs betaalt voor zijn schuldig volk. Die voor hen de prijs betaalt bij God, zodat ze vrij gekocht zijn uit de macht van de zonde en van de duivel. En hem zullen dienen, verlost van de zonde. Die betalende borg die is door de profeten aangewezen. Jesaja 53 bijvoorbeeld, we hebben het gehoord, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Om maar één voorbeeld te noemen, door de offeranden en de ceremonieën van de wet is die borg afgebeeld. We hebben het gehoord in het schuldoffer uit Leviticus 5, maar ook door de evangelisten wordt hij getekend, die betalende borg, de Heere Jezus. En hier uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een gemeente, Lucas, dat is ook al vaker gezegd, is een man van het detail. Hij gaat soms iets zeggen wat een andere evangelist niet zegt. Hier gaat het bij Lucas in Gethsemane over een engel uit de hemel, over dat bloedige zweet op de aarde. Jezus in de strijd, in de hof bij de Olijfberg. Want Gethsemane, we weten dat het Gethsemane is, die hof. De naam van die hof wordt hier niet genoemd door Lucas. Dus Jezus in de hof bij de Olijfberg. De strijd die hij voert. We lezen in vers 41, en hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp. Jezus komt vanuit de paaszaal, gemeente. En hij gaat vanuit de paaszaal naar de Olijfberg, vers 39. Lucas is wat minder uitgebreid over Gethsemane, wat korter dan de andere evangelisten, bijzonder Matthäus en Marcus. Hij wijst hier niet op de omstandigheden, op dat drie keer bidden van de Heere Jezus zozeer, maar hij richt de volle aandacht, Lucas, op Jezus en op de diepte van zijn strijd in de hof. Het gaat om Jezus, hij moet in het middelpunt komen. Hij vertrok, zo lezen we, en hem volgden zijn discipelen. Het gaat om die betalende borg van Sion, hij en zijn discipelen erachteraan. En dan komt Jezus in een bekende plaats. Daar kwam hij wel vaker in Gethsemane, in die tuin aan de voet van de Olijfberg, de westelijke helling van de Olijfberg, aan de voet van de westelijke helling van de Olijfberg, daar is de hof van Gethsemane. Een stille plaats met allemaal olijfbomen, want Gethsemane betekent ook olijvenpers. En daar kwam Jezus dus vaker. Er staat in vers 39, gelijk hij gewoon was. En welke gewoonte was dat dan? Wel, hij ging daar bidden. Jezus bad daar vaker. We lezen dat hij dan des nachts uitging en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. Dat wil zeggen dat hij daar aan de voet van de Olijfberg ging bidden, zoals hij gewoon was. Heb je die gewoonte ook? Om te bidden. Hebben jullie, jongens en meisjes, een vaste tijd dat je bidt? Samen met papa en mama bidden. Maar doe je het ook voor jezelf? Bidden om een nieuw hart. Bidden om een zaligmaker. Het gaat vanmorgen over de zaligmaker, de Heere Jezus. Kinderen hebben die zaligmaker ook nodig. Jongeren, hoe is dat met die gewoonte bij jullie? 'S Morgens, dat is toch je eerste werk, bidden. En 's avonds, voordat je slapen gaat, bidden, gelijk hij gewoon was. Jezus geeft ook jullie een voorbeeld. Sla je morgengebed, je avondgebed niet over. Als je dat nu niet meer doet, of maar even snel een paar woorden prevelen misschien, maar is dat nu bidden? Begin daar dan vandaag weer mee, met die goede gewoonte. En laat de Heere Jezus hier een voorbeeld zijn. Jezus komt aan die plaats en dan staat er, en hij wordt van hen afgescheurd. Want er staat er, en hij scheidde zich van hen af. Hij scheidde zich van hen af. Dus die discipelen, die gaan niet mee. Ja, we weten natuurlijk wel dat Petrus, Johannes en Jacobus iets dieper de hof in meegaan. Maar daar wordt nu hier de aandacht niet op gevestigd. Hij scheidde zich van hen af. Letterlijk staat er, hij werd van hen afgerukt. Hij scheurde zich als het ware los van zijn discipelen. En dat heeft hem grote moeite gekost, de Heere Jezus Christus, want hij weet wat hem nu wacht. En wat wacht nu de Heere Jezus? Wel, die zware, zware zielenstrijd. En toch gaat hij dat doen, en toch wil hij dat ook doen, en dat moet hij ook doen, omtrent een steenworp. Net uit hun gezicht, net uit hun gehoor. Maar niet en nooit uit zijn hart. Want hij draagt zijn discipelen en al zijn kinderen in zijn middelaarshart. Sion's betalende borg. Maar hij doet alles voor zijn discipelen. Zonder zijn discipelen. En daarom scheidt hij zich van hen af. Hij rukt zich als het ware los van hen. Want hij moet die prijs alleen betalen. En niemand van de discipelen en niemand van de volken is met hem. Hij, het gaat om hem, gemeente, hij is de enige. Jezus Christus, de zaligmaker, de borg. Hij gaat alles doen voor hen. Alles voor hen. En daarom wordt hij van hen afgerukt. Hij gaat die prijs betalen waar die eerste Adam het heeft laten liggen in de Hof van Eden. Ook in een tuin. Toch? In de Hof van Eden, dat is ook een tuin geweest. Daar heeft de eerste Adam het laten liggen. Daar heeft hij zich losgescheurd van God. En nu gaat de tweede Adam in de Hof van Gethsemane doen wat die eerste Adam heeft laten liggen. Die eerste Adam, volkomen ongehoorzaam. Maar die tweede Adam, Jezus Christus, volkomen gehoorzaam in de hof bij de Olijfberg hier in Gethsemane. En knielde neder en bad. Zie het staan in vers 41. Hij knielde neder en bad. Letterlijk staat er in het Grieks, hij legde zijn knieën neer en hij bad. En dan gaan we weer even iets over het gebed zeggen, gemeente. Daarnet vroeg ik, heb je zo'n vaste tijd? En heb je ook zo'n vaste plaats om te bidden? Zo'n stille plaats. Dat kan je kamer zijn, dat kan ook een andere plaats zijn waar je je hart uitstort voor de Heer. Maar doen we dat dan ook eerbiedig? Als we nog knielen kunnen, hè? Er zijn mensen, oude mensen, of als we iets hebben, dan kunnen we niet op onze knieën. Maar nu bedoel ik, als we gezond zijn, dan moeten we ook op onze knieën bidden. En natuurlijk mag je dat ook in een andere houding, maar het is wel zo een eerbiedige gebedshouding. Hij legde zich op de knieën en hij bad. Salomo heeft dat ook gedaan, hij knielde op zijn knieën en hij bad voor dat volk. En wat lezen we van diaken Stefanus, dat hij neerknielde en heeft gebeden. En Petrus, hij knielde zo op het dak. En Paulus, nederknielende, heeft hij met hen gebeden, met die ouderlingen. Maar hier is het niet als een onwaardige zondaar. Zoals Petrus aan de voeten van de Heere Jezus knielde en zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar hier is hij de buigende middelaar. Hij knielde neder en bad. Bidden, dat wil zeggen ook aanbidden. En de vorm van het Griekse werkwoord wil zeggen dat hij dat niet zomaar even deed, maar doorlopend deed. En dat dat een hele gebedsworsteling, gebedsstrijd is geweest. Een lang en intens gebed, zeggende vers 42, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, Vader. Hier bidt de Zoon van de Vader tot zijn heilige Vader, tot zijn goedertieren Vader. Dat is een tere en hartelijke en kinderlijke aanspraak. O, hier is de Zoon die daar geknield ligt in Gethsemane voor zijn geliefde Vader. Want zijn Vader in de hemel is zijn geliefde Vader. En deze Zoon in Gethsemane is de geliefde Zoon van de Vader. O Vader, zegt hij, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Wat is nu die drinkbeker? Jongens en meisjes, de Heere Jezus vergelijkt zijn lijden met een beker vol met drinken. Een drinkbeker. En dat is een beeld, die drinkbeker. Die beker die is gevuld met de toorn van God. Met het oordeel van God. Met het lijden, met het strijd. O, die drinkbeker, dat is de drinkbeker van het lijden van de Heere Jezus Christus. En die drinkbeker die is helemaal gevuld. Die drinkbeker heeft een maat, maar heeft ook een doel. De Vader heeft die beker als het ware ingeschonken. Hij heeft gezegd, Zoon, mijn geliefde Zoon, nu moet u die drinkbeker helemaal leeg drinken. De drinkbeker van mijn toorn, de drinkbeker van het oordeel, de drinkbeker van het lijden. Vanwege de zonde die u moet leeg gaan drinken. En dan heeft die drinkbeker ook een doel. Dat is de eer van God en de zaligheid van al Gods uitverkorenen. O Heere, wilt u deze drinkbeker van mij wegnemen? O, we kunnen het zo begrijpen. De kanttekening bij Matteüs 26 wijst er ook op dat er in onze natuur natuurlijk, wij als mensen, wij hebben een neiging als ons gevaar dreigt. Wat doe je dan? Nou, dan probeer je zo snel mogelijk natuurlijk dat gevaar te ontvluchten. Dat zit in ons, mensen. Als er iets op je afkomt, dan probeer je dat nog te ontwijken. Want je wil daar natuurlijk niet door getroffen worden. En zo zoeken wij als mensen, dat zit in ons mensen, om ons verderf staat er te ontvluchten. Maar dan tegelijk zegt de Heere Jezus, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus zichzelf in de rede valt. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, kan dat lijden van mij weggenomen worden. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, uw wil moet toch geschieden. Ik wil mijn wil, Vader, in alles aan uw wil onderwerpen. En daarom is die neiging van Christus hier toch zonder zonde geweest. Hij buigt hier onder de wil, de heilige, volmaakte wil van zijn Vader. Hij wil die drinkbeker drinken. O Vader, of gij wilt het, ja. O, als mens is het zo dat hij zou zeggen, Heere, neem die drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Mijn wil moet onderworpen worden aan uw wil. Dat is een moeilijke les. Als de Heere iets op ons legt, als de Heere een weg met ons gaat, of als de Heere een kruis op ons legt, om dan te bidden, uw wil geschieden. Als het rechtstreeks tegen me ingaat, o, wat kan het dan ook bruisen in het hart. Maar wat hebben we dan ook nodig, de genade van deze zaligmaker, Jezus, die in dit bangste uur van zijn lijden heeft gebeden, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat wordt nu op Jezus school geleerd, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heere, mag mijn wil maar onder uw wil komen, want uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit. Al wat gij doet, dat wordt nu op Jezus school geleerd. Dominee van Renen zegt in die preek, dat is nog een geopende leerschool. Daar kun je nog een plekje krijgen, wie je ook bent, op die geopende leerschool, om die lessen te leren. Ook die moeilijke lessen, die onmogelijke lessen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Dat schrijft alleen Lucas, gemeente, over die engel hier in Gethsemane. Dat vind je bij Matthäus en Marcus en ook bij Johannes niet. En dat ziet natuurlijk op de vernedering van Gods Zoon. Nu moet er een engel komen uit de hemel, die eigenlijk onder Gods Zoon staat, want de Heere Jezus is de Heere van de engelen. Maar nu moet er een engel uit de hemel komen, jongens en meisjes, om de Heere Jezus nog te ondersteunen. Dan zie je dat de Heere Jezus zich heel diep wil vernederen. Maar nu wil de Vader hem ook zoveel kracht geven en zoveel bemoediging geven. Want nu komt er een engel uit de hemel die hem ondersteunt. O, dan wil de Vader eigenlijk zeggen, mijn zoon, ik zie u wel lijden, ik zie u wel strijden. En die drinkbeker, die moet u wel drinken tot de laatste druppel toe. Maar ik help u, ik ondersteun u. En als bewijs daarvan stuur ik een engel, een bode uit het hemelhof. En wat heeft die bode gedaan, die engel? Heeft hij Jezus misschien aangeraakt? Met hem gesproken? Gewezen en bemoedigd. Hellenbroek zegt in de kruistriomf van vorst Messias, hij toonde hem de grote kroon boven het kruis, dat die engel als het ware heeft gezegd tegen de Heere Jezus. Hem wacht, je zult straks die kroon ontvangen. Na het kruis komt de kroon. Je moet door dat lijden, maar het gaat naar die heerlijkheid. Heeft hij hem de vreugde voorgesteld die de Heere Jezus wachtte? In ieder geval een engel uit de hemel die hem versterkte. Nee, die engel draagt niet mee, dat kan niet. Want de Heere Jezus moet alles alleen doen, maar hij versterkt wel. De Zoon doet alles, maar hij wordt ondersteund door zijn eigen Godheid, door zijn Vader. En hier ter bemoediging ook een engel uit de hemel die hem versterkt en in zware strijd zijnde. Dat zegt Lucas ook weer alleen. Dan komt er een zware strijd. Dan komt er een woord in het Grieks. Dat staat maar één keer in het Nieuwe Testament. En dat betekent zo'n ontzaglijke bangheid. Zo'n ontzaglijke angst. Die is hier in Christus geweest, zegt kanttekening 52. Niet zozeer dat Christus opzag tegen de lichamelijke dood, tegen het sterven. Maar die zware strijd, zegt de kanttekenaar, vanwege de last van de toren Gods tegen de zonde der mensen die hij droeg. Want de zonde van dat hele menselijke geslacht, dat drukte op de middelaar. En daarom in zware strijd, in agonia staat er in het Grieks. Dat is zo'n zware strijd, dat kun je eigenlijk niet onder woorden brengen. Dan moet Christus hier gaan strijden, zo'n zware strijd. Dan moet hij die ondeelbare toren van God gaan dragen. Die branden tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Om die zonden weg te dragen voor al Gods kinderen. En dan staat er, bad hij te ernstiger. Hoe meer strijd, hoe meer gebed. Dat is ook zo'n voorbeeld, gemeente. Als we moeite hebben, als we zorg hebben, als we strijd hebben, ook in het gewone leven, dan moeten we steeds meer gaan bidden. En steeds meer die hemeltroon gaan bestormen. Laat dan ook de Heere Jezus hierin een voorbeeld zijn. In zware strijd, Jezus hier in de zwaarste strijd. Maar hij bidt te ernstiger, te indringender, te aanhoudender. Wij stoppen wel eens met ons gebed, maar dat moeten we niet doen. Aanhoudend bidden, bid zonder ophouden, zegt de apostel. En hoe meer strijd, hoe meer gebed. En zo heeft Jezus in de dagen van zijn vlees de gebeden en de smekingen geofferd, zegt de Hebreeën schrijver. Hij heeft gestreden hier in de hof bij de Olijfberg. De strijd die hij voert. Tweede punt van de preek. Het bloed dat hij zweet. Kijk eens in vers 44. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Dat is ook alleen Lucas die daarover schrijft. Lucas alleen over die engel. Lucas alleen over in zware strijd zijnde, en ook Lucas alleen, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds. In het Grieks staat er dan het woordje tromboi. En iemand die wel eens een medische term heeft gehoord, of die daar wel eens mee te maken heeft gehad, die kent dat wel uit het woordje trombose. En trombose, dat is een bloedstolsel. Dat is gevaarlijk, hè? Na een operatie, dan krijg je wel eens een spuitje. Tegen trombose, tegen een bloedstolsel. Een bloedstolsel, dat moet je niet hebben. Dat kan heel gevaarlijk zijn in je lichaam. In je longen komt of in je hersenen komt. Een stolsel, tromboi. En nu ga je een klein beetje begrijpen wat hier staat. Dat de Heere Jezus, als het ware van die hele dikke druppels bloed heeft gezweten, bloedstolsels als het ware. Het is niet zo geweest zoals als wij een wondje hebben, dan stroomt het bloed eruit. Nee, dan zijn er uit de poriën van zijn lichaam, zijn er als het ware de bloedstolsels gekomen. En dat schrijft Lucas. En Lucas die wist heel goed wat tromboi waren. Hij was arts. En als hij dan hier zegt in Gethsemane, hij zweette grote droppelen bloeds, dan was het niet zweet wat een beetje leek op bloed, maar hier heeft de Heere Jezus echt bloed gezweten. Zo wordt het uit zijn poriën geperst. Matthew Henry zegt, elke porie, elke opening in de huid, was als het ware een bloedende wond. Dan ga je begrijpen wat het avondmaalsformulier zegt. Dat hij het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Het is een teken van ontzaggelijke lichaamsstrijd. Maar teken van ontzaggelijke zielenstrijd. kinderen des Heren, dat is nu uw borg. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds. Zondag 16 zegt dat hij die onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen heeft moeten ondergaan. Dat hij die volle toren Gods heeft moeten dragen. En die deden hem dit bloed zweten. Hij zweette bloed, gemeente. Zweet, ja, dat heeft te maken met de zonde. Waar lezen we voor het eerst, jongens en meisjes, van zweet in de Bijbel? In het paradijs. Ik denk dat Adam en Eva voor de zondeval ook wel zweet kenden. Want ze moesten ook, ja, ze moesten ook gewoon werken in het paradijs. Maar na de zondeval is het zweet verbonden met de zonde. De Heere zegt, na de zondeval, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Na de zondeval is zweet verbonden met de vloek en de moeite door de zonde. In het zweet uws aanschijns, het zal moeite kosten. Het zal heel veel moeite kosten, ook je dagelijks werk. Het is met de vloek en de moeite van de zonde doordrongen en omgeven. En gemeente, nu kon het zweet van Adam de zonde en de vloek niet wegnemen. Maar nu is hier het bloedzweet van de borg. Dat is de ernst van de zonde. Nu moest Jezus bloed zweten om het zweet van de zonde weg te nemen. Jezus neemt door zijn bloedige zweet hier in de hof het zweet van de zonde van Gods uitverkorenen weg. Want hij wist voor wie hij zweette, voor wie hij betaalde. O, hier is uw borg. Hebben we al gezien de noodzakelijkheid van dat bloed vanwege onze zonde? Zijn we al stilgezet, gemeente, bij het zweet vanwege onze zonde? Dat dat zweet de oorzaak heeft in het paradijs en dat de oorzaak van dat zweet mijn zonde is tegen God. Als ik daar iets van ga leren, dan komt er toch ook een verlangen om van die zonde, van dat zweet van die zonde af te mogen komen. En dat kan nu alleen door dat bloed van deze zaligmaker, grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Schrijft Lucas, neergaande op de aarde. O, dan zie je toch ook het nut van het lijden van de Heere Jezus. Dat bloedige zweet dat dropt op de aarde. Dat is het bewijs van die verzoenende arbeid van Sion's betalende borg. Zweet en bloed, door de zonde zweet op de aarde. Maar door genade nu ook bloed op de aarde. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Hier stort Jezus al iets van dat bloed van het Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot verzoening van de zonde. Zie je de borg in Gethsemane, hij zweette bloed en dat bloed dat liep af op de aarde. Weet je wat dat betekent, gemeente? Dat uiteindelijk de zonde van deze aarde weggenomen zal worden. Het schepsel, de schepping zal vrijgemaakt worden, zegt Paulus, van de dienstbaarheid der verderfenis. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daar zal geen zweet meer zijn, daar zal geen zonde meer zijn. En dat is nu op de kosten van de Heere Jezus Christus, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarin gerechtigheid wonen zal, waar al Gods kinderen straks zullen zijn, daar zal de zonde voor altijd van tussen zijn, vanwege dat alles reinigende bloed, dat bloedige zweet van Christus, neemt het zweet van de zonde en de vloek van de zonde volkomen weg van de aarde. Gemeente, dan ligt er zo een rijkdom en zo een ruimte in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Dan zegt Lucas, grote droppelen van bloed die op de aarde afliepen, grote droppelen van bloed. Omdat dan uw bloedig zweet op de aarde is gevallen, kunnen ook wij nog vrijgemaakt worden, gemeente, van de vloek der zonde. Dan hoeft niemand die op deze aarde is en nog leeft te wanhopen aan de genade in de Heere Jezus Christus. Dat bloed van Abel dat riep om wraak van de aardbodem. Dat zei de Heere tegen Kaïn, daar is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Maar dat bloed van Christus, dat spreekt van genade. Dat spreekt van vrede. Dat spreekt van verzoening. Daar zegt de apostel van in de Hebreeënbrief tot de middelaar van dat Nieuwe Testament Jezus. En tot het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat bloed dat spreekt van verzoening, dat bloed dat spreekt van vrede. Dat bloed dat is op de aarde afgedrupt, opdat je nog zalig zou kunnen worden door dat bloed. En hij heeft maar één druppel van dat bloed nodig. En dan zul je genezen zijn, dan zul je gereinigd zijn. Ach, dat bloed toch niet onrein. Vertreed dat bloed toch niet. Vertrap dat bloed toch niet. O, dan wordt Jezus ons nog gepredikt. Dat is toch dat dierbare bloed. Dat dierbare bloed. Voor dat zweet van de zonde. Dat is dat kostbare bloed. Dat is dat reinigende bloed. Dat is dat heilige bloed. Dat krijgt nu waarde voor mensen die de oorzaak van hun zon, de oorzaak als achter de oorzaak komen. Die zeggen, Heere, nu is dat zweet vanwege mijn zonde zo verdiend. Want ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. En ik ben uw gramschap zo dubbelwaardig. Maar dan wordt het zo een wonder als zulke mensen die vast gaan lopen en die zeggen, hoe kom ik nu ooit van die zonde af? Hoe kom ik nu ooit van die schuld af? Als ze dan mogen horen over een zaligmaker die bloed heeft gezweten in de hof. Die gaan buigen onder de vloek van dat zweet, dat is verdiend. Voor hen wordt dat zo een wonder, dat nu die zaligmaker bloed zweten, lees het nog eens een keer, en zijn zweet, dat is dat zweet van Sions betalende borg. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. O, nu is het voor de grootste zondaar op deze aarde nog mogelijk om door dat bloed zalig gemaakt te worden. Dan hoeft niemand te wanhopen. Dan is er niemand een te groot zondaar. Dan is er niemand te ver afgeweken. Dan is er niemand te schuldig, niemand te onrein. Maar kom toch eens in de schuld. En buig nu toch eens voor de Heere. Opdat dat bloed ook waarde voor u, voor jou zou mogen krijgen. Weet je wat dominee van Renen zegt? Die druppelen bloeds die Jezus in Gethsemane zweten en op Golgotha stortte, die zijn meer dan alles wat deze wereld oplevert. Gaat maar zoeken in deze wereld, jong en oud. Maar je zult het nooit vinden. Alles is uiteindelijk, ja. Het kan even mooi zijn. En je mag er natuurlijk ook van genieten. Maar het gaat toch allemaal een keer voorbij. Maar als je nu dit bloed, dat werk van de Heere Jezus Christus mag kennen, dat is meer waard dan alles wat deze wereld oplevert. En dan worden zulke mensen, zegt dominee van Renen, die gaan verlangen en smachten naar dat bloed. Dan worden ze bloeddorstigen in de allerbeste zin van het woord. Bloeddorstigen in de allerbeste zin van het woord. Bloeddorstig, dat is natuurlijk niet zo'n positief woord. Een dier dat bloeddorstig is, dat verscheurt anderen. Bloeddorstig. Kunnen zelfs mensen zijn. Maar bloeddorstig in deze zin. Ik hoop dat we allemaal zo mogen gaan dorsten naar dat bloed. We hebben net dat versje uit Psalm 42 gezongen aan het begin van de dienst. Dat was iemand die dorstte naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Maar nu zijn er ook mensen die gaan leren dorsten naar de Heere Jezus Christus. En die gaan dorsten naar dat bloed. Zijn er van zulke mensen? Eerst krijg je die dorst naar God, naar de levende God. Maar als de Heere door gaat werken, dan ga je ook dorsten naar de Heere Jezus Christus, naar de zaligmaker. Dan ga je ook dorsten naar zijn bloed, naar zijn werk. O, dan ga je bidden dat uw bloed mijn schuld dan dekken en mijn hoop op God verwekken. Dat dierbare bloed van Christus. Petrus, hij had er op dat moment nog helemaal geen oog voor, hij ligt te slapen. Maar later mag hij zeggen, ik ben verlost door dat dierbare bloed van Christus. 1 Petrus 1, dan mag Petrus daar zeggen, ik ben verlost door dat dierbaar bloed. Dan zegt hij dat tegen die mensen daar in Klein-Azië, dat gij zijt verlost door dat dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En wat zegt Johannes? Die ligt hier in Gethsemane te slapen, terwijl zijn meester daar voor hem het bloed, zijn bloed, zwijgt. En later mogen zijn ogen ervoor open gaan. Dan krijgt die man meer zicht daarop. En dan zegt hij, en dat bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Zie je het bloed dat hij zweet. En dat bloed dat wordt je nog gepredikt. Dat bloed dat wordt ons nog aangeboden om niet. O gemeente, als je dat nu onrein acht, als je nu zegt, ik heb die zaligmaker niet nodig, ik ga mijn eigen weg wel. Begrijp je dan dat de Hebreeënbrief, dat er in de Hebreeënbrief staat, dan zal er straks geen slachtoffer overblijven voor de zonde, geen verontschuldiging voor onze zonde. Gemeente, 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 dat bloed, dat wordt gepredikt. Maar dat bloed, dat moet ook toegepast worden aan je schuldige ziel. O de Heere, geef het uit genade, een stroom van ongerechtigheden, wat we nu gaan zingen. Uit Psalm 65, het tweede vers, had de overhand op mij. Maar vanwege dat bloedige zweet van de borg, mag het toch ook zijn, maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuivert gij, welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 2. Jezus in de hof bij de Olijfberg. Weten jullie de punten van de preek nog, kinderen? Sommigen schrijven dat wel op. De strijd die hij voert. Dus die zware strijd van de Heere Jezus. Het bloed dat hij zweet. En nu het derde punt. Het volk dat hij redt. Want nu lezen we in vers 45. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen. Ja, die discipelen, dat is zijn volk. Eerst neerknielen, nu opstaan. En nu is hij gereed om het laatste stukje van de strijd te gaan strijden. Straks wordt hij gevangen genomen, dat hebben we nog net gelezen. Dan gaat hij naar het Sanhedrin, de Hoge Raad. En dan in alle vroegte naar Gabata. En dan slepen ze hem tussendoor nog naar Herodes. En dan gaat hij naar het kruis op Golgotha. Zomaar enkele uren. En dan zal hij gaan uitroepen, het is volbracht. En dan zal er uit zijn zijde bloed en water komen. Door de speerstoot van de soldaat. Dan zal hij begraven worden. En op de vroege zondagmorgen zal hij opstaan uit de doden. Dat ligt nu allemaal voor hem. En als hij van het gebed opgestaan was, dan heeft hem dat gebed ook kracht gegeven. En toen kwam hij tot zijn discipelen. Die discipelen komen niet naar hun meester toe. Maar de meester komt naar de discipelen toe. Want hij is in allen en in alles de eerste. Hij komt tot zijn discipelen. En met hen heeft hij een band, een levende band. Ze horen bij dat volk dat hij redt. Judas is daar niet bij. Judas is weggegaan. En het was nacht, hoorden we vorige week zondagmorgen in de preek van dominee Tanis. En dat tweede punt over Judas, en het was nacht. En hier de nacht van Jezus en straks nog een diepere nacht van Jezus. En hij komt tot zijn discipelen. En wat zijn dat nu voor mensen? Wie zijn nu Gods kinderen? Hoe is nu Gods volk? En vond hen slapende van droefheid. Ze zijn zo verward. Ze weten dat er iets gaat gebeuren, maar ze weten niet wat er gaat gebeuren. Het is allemaal zo onbestemd. Jezus heeft net gezegd, Johannes 14, uw hart worden niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Wat zijn ze ontroerd en verward. Wat zijn ze onkundig en blind. Ze begrijpen niet wat er gebeurt. Ja, maar de Heere Jezus heeft toch 4 keer gezegd wat er zou gaan gebeuren. Lijdensaankondigingen gegeven. Ja, maar ze verstonden het niet. En ze werden zeer bedroefd. En ze zijn ook ontrouw. De Heere Jezus had gezegd, je moet met mij waken. Maar ze slapen. Ze kunnen niet een uurtje waken. En straks gaan ze vluchten. Onkundig. Zo'n volk redt hij nu. Verward, onkundig, ontrouw. Gemeente. En nu gaat Jezus naar hen toe. Die strijdende borg, die lijdende borg, die biddende borg, die bloedzwetende borg voor een schuldig, doodschuldig volk, voor een slapend volk, voor een verward volk, voor een onkundig volk, voor een blind volk, voor een ontrouw volk, die alleen maar kunnen tegenwerken. Zo blind, zo dwaas. Als het toch van hun trouw zou moeten komen, dan was het toch alleen, dan was het toch voor allemaal verloren. Dan zou Petrus niet zalig worden, en dan zou Johannes niet zalig worden, en dan zou Jacobus niet zalig worden, en Thomas niet zalig worden, en Nathanael niet zalig worden, en noem ze allemaal maar op. Dan zou niemand zalig worden als die borg niet getrouw was. En als hij zijn volk niet op zou zoeken, en hij heeft alles en alleen gedaan wat een getrouwe borg en zaligmaker, Hij blijft getrouw tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises. Hij wil alles en alleen voor hen doen. Hij zal voor hen de dood doden en het leven en de gerechtigheid aanbrengen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt ge? Bestraffend, je moet toch niet slapen, maar je moet wakker zijn, waken, bidden. Sta op en bid. Aansporend, allemaal, staat op en bid tegen alle elf, opdat ge niet in verzoeking komt, waarschuwend. Nu is het gevaarlijke tijd voor de discipelen. Ze kunnen toch alleen maar biddend in de uren van de verzoeking staande blijven? En ook onderwijzend, want nu breekt het uur van de verzoeking aan. Nu is het uur van de waarheid. Zie daar een schare, vers 47, daar komen ze, met zwaarden en stokken, om de Heere Jezus te vangen. Nu is het uw uren en de macht der duisternis. Nu komen de vijanden. Nu komt de macht der duisternis op Jezus aan. Vers 53. Nu gaat Jezus de losprijs volkomen betalen. Nu is het de tijd. Nu is het het uur. Hij voor hen, voor het volk, dat hij redt, staat op en bidt. Zo moet het leven van Gods volk zijn. Biddend waken, wakend bidden, tegen de verzoekingen. Verlos mij van de boze. O, verlos ons, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Dat is ook een les op die leerschool. Die geopende leerschool, om het zo nog maar een keer met dominee Van Renen te zeggen. En dat is echt noodzakelijk. Waakt en bid. Dat is voor ons allemaal nodig. Want de duivel gaat om als een briesende leeuw. En de machten van de duisternis die zitten rondom ons. En uiteindelijk ook in ons. Maar waak dan, bid dan, opdat je niet in de verzoeking geleid wordt. En ook Gods kinderen, waakt en bid. Want de tegenpartij, uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar nu gaat het gebeuren, zegt de Heere Jezus. Sta op en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Ik ga Sion, ik ga mijn kinderen door recht verlossen. En de wederkerende door gerechtigheid. En daar valt dat slapende volk nu helemaal buiten. Want hij moet het ook alleen doen. Hij kan het ook maar alleen doen. Jezus in de hof bij de Olijfberg. Dat is een plaats van het gebed. De strijd die hij voert. Het bloed dat hij zweet. Het volk dat hij redt. Dat doet hij nu allemaal voor zijn slapende volk. En daarom zal de zaligheid Gods volk niet ontgaan. Ze zullen zeker zalig worden door hem, wiens naam is Jezus zaligmaker. Ze zullen zeker zalig worden door hem, wiens naam is Christus, de gezalfde van de Vader. De profeet, de priester en de koning. En daarom, mijn ziel, hoe treurt ge dan dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilsondagen, uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God in Jezus, de strijdende en de overwinnende borg. Amen. Heren, we hebben gehoord van dat bloed dat op de aarde afliep, die grote droppelen bloed. O, waar uw zoon dat bloed heeft gezweten en dat bloedige zweet heeft uitgedrukt in de hof. En daarom is er nog zaligheid De ruimte van de zaligheid voor mensen die op deze aarde wonen, wie ze dan ook zijn. Maar Heere, wat is dat bloed ook noodzakelijk, want zonder dat bloed kunnen we voor U niet verschijnen. Overtuig ons dan, Heere, van onze zonde en van de vloek van onze zonde, opdat we geen andere weg meer weten dan uitgedreven te worden naar Jezus en naar zijn bloedgerechtigheid. Heere, het zijn zulke ernstige zaken die wel persoonlijk moeten toegepast worden. Heere, werk het nog rijk en ruim ook in het midden der gemeente, onder jong en oud, onze kinderen, Heere, onze jonge mensen, mogen ze zo'n gebedsleven kennen. Maar ook wij als volwassenen en ouderen, doe ons toch waken en bidden. Doe ons aan die borg verbonden zijn. Heere, help ons in het overige van de dag. Help onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan. Ons in de consulentgemeente. En ook vanavond, Heere, geef dan zo nog een en andermaal vanaf deze plaats uw woord te mogen, dat uw woord mag klinken en dat uw woord gehoord mag worden, ook voor hen die thuis of op een andere plaats zijn. Hoor nog, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we Psalm 43, vers 5, nog mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Psalm 43, vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.